vanmiddag uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En ook vanmiddag uit het eerste hoofdstuk. Het vervolg, namelijk de versen 57 tot en met 80. De schriftlezing wordt gevormd door Lucas 1, vers 57 tot het einde vers 80.
En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zou. En zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden en haar maagden hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grootelijks aan haar bewezen had, en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat ze op de achtste dag kwamen om het kindje te besnijden, en noemde het Zacharias naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide: niet alzo, maar hij zal Johannes heten. En zij zeide tot haar: er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En zij wenkten zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak, God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hem woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden, namen het ter harte, zeggende: wat zal toch dit kindje wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht een verlossing teweeggebracht zijn volken, en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn de heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk, een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. En aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen ons levens. En gij, kindeke, zult een profeet des Allerhoogste genaamd worden, want gij zult voor het aangezicht des Heren heen gaan, om zijn wegen te bereiden, om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, onze Gods, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte, om te verschijnen dergenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op de weg des vredes. En het kindje wies op en werd gesterkt in de geest en was in de woestijnen tot de dag zijn vertoning aan Israël.
Meet, ik bedien u vanmiddag het woord van de Heere vanuit de inhoud van Zacharias' lofzang. Tekst voor de prediking van vanmiddag wordt gevormd door de versen 74 en 75. Lucas 1, de versen 74 en 75 vormen de stof voor de prediking. Wij lezen daar het woord van de Heere als volgt: dat wij, of opdat wij, verlost zijnde uit de hand van onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen van ons leven. Tot zover. Geliefde gemeente, De stad was uitgelopen. Alle mensen die inwoners waren van de stad waren samengekomen. Nou, ze hadden geen keus. Het moest. Ze zouden komen. Bij degene namelijk en in opdracht van degene die de stad overwonnen had. De inwoners van de stad Mansoul, ofwel mensenziel. Herkent u het al? Ik citeer uit een beroemd boek. Een van de indrukwekkende geschriften van John Bunyan, de schrijver van The Pilgrim's Progress, de christenreis, maar ook de christinnenreis. En waar ik vanmiddag op doel, dat is dat andere boek, The Holy War, de Heilige Oorlog. Het is bijna aan het eind van het boek dat verhaald wordt dat prins Emmanuel, die de stad weer overwonnen heeft en de inwoners van de stad verlost heeft van degene die haar een lange tijd onderdrukt had, namelijk Diabolus, de boze. Het is in opdracht van prins Emmanuel dat de mensen van de stad samen moeten komen. Hij gaat ze toespreken. En voordat hij dat gaat doen, heeft hij ze eerst allemaal een wit kleed aangereikt. En kijk eens goed, ze hebben het allemaal aan. Wat een prachtig gezicht. Allemaal, jongeren en ouderen, hebben het witte kleed aan dat de prins aan hen gegeven heeft. En nu gaat hij ze toespreken. Hij gaat spreken over het verleden, wat er tot heden toe gebeurd is. Hij gaat ook iets zeggen over de toekomst, over datgene wat hun deel zal zijn. Maar vooral staat hij stil bij het heden, bij wat hier en nu van de inwoners van stad Mensenziel verwacht wordt. En nogmaals, hij herinnert ze eraan dat ze dat witte kleed van hem, eigenlijk van zijn vader, van koning El Shaddai, ontvangen hebben, die immers vroeger de stad gegrondvest heeft, die recht had op de stad, maar de stad had zich tegen hem gekeerd en van hem afgewend. Maar nu was het gelukkig alles anders. En dan gaat prins Emmanuel de verloste mensen van stad Mensenziel toespreken. En hij zegt, en ik citeer: zorg ervoor dat uw kleding wit en zuiver blijft. Want de eer van mijn naam is ermee gemoeid. En de wereld moet aan uw kleding kunnen zien dat stad Mensenziel mijn eigendom is. Kleed u volgens mijn gebod en wandel in mijn weg. Dan zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Laat uw kleding te allen tijden wit en rein zijn. Want het is tot oneer en tot uw schande als u in vuile kleren rondloopt. En weet ook dit. Mocht het gebeuren dat uw kleren vuil en bezoedeld worden, weet dan. Er is een fontein geopend, midden in de stad. Een fontein geopend waarin u uw klederen kunt wassen. Doe het, laat het niet na, doe het telkens, want zo zult u uw leven onbesmet bewaren in deze boze wereld. En dan nog iets. U weet het wel, lieve mensen van stad Mensenziel, er lopen hier in de stad ook nog heel wat diabolisten rond. Die handlangers van mijn vijand, Diabolus. U weet toch wel dat ze hier tegen mijn wil zijn? De zonden die nog tegen uw wil in u overgebleven zijn, wees een vijand van ze. Haat ze. Ontvlucht de zonde. Bestrijd de zonde. Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. Laat uw houvast in mijn woord zijn. Weet dit, Mijn geliefde stad, mensenziel, ik draag u eeuwig op mijn hart. Bedenk hoe trouw mijn liefde is. Houd wat ge hebt, opdat niemand uw kroon neme. En wees wakende totdat ik kom. De liefdesbetuiging en tegelijkertijd de vermaning aan de verloste stad, mensenziel. En haar inwoners. Wel gemeente, het zijn exact de dingen die vanmiddag in ons tekstwoord aan de orde komen. In deze dienst ter nabetrachting van en dankzegging voor de bediening van het heilig sacrament. Precies dezelfde dingen. Drie gedachten en u vindt ze in onze tekst. Allereerst, en ik vat het maar samen in een enkel woord. Allereerst, verlost zijnde. Ten tweede, hem dienen. En ten derde, alle dagen. Verlost zijnde, hem dienen, alle dagen. Is dat niet het programma van het christelijk leven? Is dat ook niet het diepe verlangen van een avondmaalganger? Als het vanmorgen misschien wel goed was en stil in uw hart en u iets mocht ontvangen van het getuigenis van de Heere door middel van het gebroken brood en de vergoten wijn. Verlost zijnde, een ogenblik uitgetild boven de noden en de zorgen van je hart, verlost zijnde, nou dan wordt het toch je verlangen hem dienen, alle dagen. Of niet? Ons tekstwoord is genomen uit de lofzang van Zacharias. We kennen hem wel. De priester. De oude priester. Aan het begin van het Nieuwe Testament. De man die samen met zijn vrouw Elisabeth wordt genoemd. Rechtvaardig voor God. Wandelende in al de geboden en de rechten van de Heere. Onberispelijk. Gods genade was in zijn leven. Hij was niet zomaar iemand. Hij was niet zomaar van de straat geplukt. Hij was een voorbeeldig mens. Iemand aan wie het te zien was. Dat hij de Heere diende. Het spoor van zijn leven werd getrokken. En ingegeven. Door de verborgen omgang met de Heere. Gemeente, wat zal het voor deze man een vreugde geweest zijn dat hij op deze dag in zijn ouderdom dienst mocht doen in het heiligdom. Dat hij het reukofferaltaar mocht aansteken. En dat hij vandaag, het was misschien in jaren niet gebeurd, maar dat het lot op hem gevallen was. En gezien zijn ouderdom was het de laatste keer in zijn leven. Dat hij vandaag de stem van God tot het volk mocht zijn. En de stem van het volk tot God, wanneer het reukwerk opkringelde, als een heenwijzing naar de dienst der gebeden. Hij mocht het aansteken en hij mocht het bidden namens het volk. Och Heere, geef thans uw heil, geef thans uw zegeningen. Wat zal het een vreugde voor hem geweest zijn en heeft zich erop verheugd van tevoren al, dat hij aan het einde van zijn dienst straks op de voorhof zijn armen mag uitstrekken en het mag zeggen tot het volk, dat s Heeren zegen op u daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. Vreugde in zijn hart. Maar juist op deze dag blijkt dat bij al het goede dat de deel van Zacharias mocht zijn, hij toch nog een onvolkomen mens was. En dat het van hem gold dat hij vleeselijk was. En onder de zonde verkocht en dat de dingen die hij niet wilde, dat hij ze deed. En wat hij wilde, dat het er maar zo dikwijls niet van kwam. En dat bleek toen hij kwam te staan in het licht, het heilige licht van de bode Gods, Gabriel. Die met een prachtige boodschap tot hem komt, jongens en meisjes. Je zult een zoon hebben, Zacharias. Had je dat nog gedacht? Nee, dat had hij niet meer gedacht. In zijn ouderdom. Je zult een zoon hebben. Deze tijd van het jaar zal Elisabeth jou een zoon baren. Zacharias, hij gelooft het niet. Hij haalt zijn schouders op en hij trekt zijn wenkbrauwen op en hij zegt, nou, Mag ik een teken alsjeblieft? Waarbij zal ik het weten? Nou, dan krijgt Zacharias een teken. Ik vertel natuurlijk dingen die we al lang weten. Dan krijgt hij een teken en dan wordt zijn mond gestopt. Die mond waarmee hij zijn woorden van argwaan en verdachtmaking toch eigenlijk heeft uitgesproken. Die mond wordt gesloten. Totdat zijn kind geboren is. Totdat het voor hem werkelijkheid geworden is. Dan hoeft hij het niet meer te geloven, maar dan ziet hij het. Dan is Gods wonderwerk klaarblijkelijk geworden in zijn leven. En dan zit hij daar met zijn kleine jongen in zijn arm. En we hebben het gelezen. De buren geven dat kind de naam Zacharias. Maar Elisabeth zegt nee, hij moet Johannes heten. En zo maakt Zacharias het zelf ook bekend. Johannes is zijn naam. Johannes, de Heere is genadig. Dat is de boodschap van de geboorte van deze kleine jongen. Er zijn er onder ons misschien ook wel die de naam Johannes dragen. Een van mijn geboortenamen is ook zo. Johannes, de Heere is genadig. Als je nou zo heet, of misschien wel Hans, hetzelfde. Laat het maar een pleitgrond zijn. En ga er maar mee naar de Heere toe. Heere, mijn naam zegt dat u genadig bent. Wilt u die genade betonen? En wilt u die genade ook bevestigen? En dan gaat hij zingen. Weer zo'n zanger. Weer zo één. Na Maria, nu Zacharias. En straks zal Simeon nog komen. En de heilige engelen ook nog. Dan gaat hij zingen. Een profetische lofzang. Een zanger op de grens van het oude en het nieuwe verbond. En wat zingt hij? God heeft zijn volk bezocht. En hij heeft verlossing teweeggebracht. Nou gemeente, dat is nou de tekst. Verlost zijnde. En dat wijst dan terug, verlost zijnde uit de hand van onze vijanden. Nou, dat woord verlossen, dat staat in deze lofzang wel drie keer. Kijk het maar na, vers 68, vers 71 en vers 74. Zacharias, dat is als het ware het hart van zijn lofzang. Zacharias bezingt de verlossende daden van de Heer. Verlost, als een kind geboren wordt. Ja, ja, zijn vrouw is verlost. Ja, maar dat bedoelt hij niet direct. Verlost zijnde. Nou, verlossing was in die tijd best een modewoord. Als de kranten verschenen waren, dan was er goed kans geweest dat elke dag dat woord verlossing in de krant had gestaan. Verlossing, ja natuurlijk, van het Romeinse juk. De Romeinse soldaten die namens de keizer bewind voerden. In Juda en in Jeruzalem, in het land van de Joden. Nou, het zal wel meegeklonken hebben, maar het is niet de uiteindelijke betekenis. Het is niet het allereerste doel van wat Johannes bedoelt. Verlost zijnde, gemeente, we moeten altijd schrift met schrift vergelijken. En wat Zacharias hier bedoelt, dat vinden we in vers 77. Om zijn volk te geven kennis der zaligheid in de vergeving van hun zonde. Daar heeft hij wat van gezien. In die 9 maanden of nog langer dat hij niet kon spreken, heeft hij veel gedacht. En is hij veel bezig geweest met deze dingen. En de Heere heeft het hem geopenbaard. Jouw kind, Zacharias, zal de voorloper zijn van de Verlosser. De zaligmaker, de behouder, de redder van het volk. Want Zacharias behoorde ook tot degene die de verlossing in Sion verwachtte. Wel, daarvan spreekt hij. Die verlossing. En wat is het voor verlossing? Uit de hand van onze vijanden. Van degene die ons haten. En voordat we nou luisteren naar wie nou die vijanden zijn, gemeente, allereerst maar eens de vraag aan u. En vooral aan u, avondmaalganger. En daarom ook aan mijzelf. Gemeente, Zacharias spreekt over vijanden, waarvan hij verlost moet worden. En hij zal ervan verlost worden, zegt hij. Hebben wij vijanden? Zijn er in ons leven vijandige machten aanwezig? U die vanmorgen de dood des Heren verkondigde, zijn er vijanden in uw leven? Als u nou zegt, nou, als ik nou nadenk, ik geloof het niet. Ik ken er niet één. Strijd. Nee, daar weet ik helemaal niet van. Dan hebt u het getuigenis van de schrift tegen. Gods kinderen, ze hebben vijanden. Wat hebben we gezongen? Psalm 35. Twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bestrijders toch te keer. Wil Spiezeron das en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. Tegen te staan, te overwinnen, te gronden te richten, weg te doen. En mij ervan te verlossen. De Bijbel heiligen. Gods kinderen in de schriften. Maar waarom niet van daarna? Ze hebben vijanden. Het was een keer gemeente dat ik, dat is alweer een paar jaar geleden, dat ik met mijn vrouw een paar dagen in Midden-Duitsland was en we een heel mooi stadje bezochten. Misschien kent u het wel, misschien bent u er ook wel eens geweest. Het stadje Celle. En dat stadje dat wordt gekenmerkt door zijn prachtige gevelopschriften. Heel oud. Uit de 16e en de 17e eeuw. En ze worden heel keurig bijgehouden. En opeens, ik kon mijn ogen eigenlijk niet geloven. Ik zag daar staan op een gevel: non tentatus, non Christianus. En wie onder ons iets van Latijn weet, maar dat kan ik van u als gemeente helemaal niet verwachten, die weet het. Non tentatus, non Christianus. Weet u wat het betekent? Geen aanvechting, geen christen. Nou, dat is het nou. Geen aanvechting, geen christen. Het kenmerk van een christen is dat hij vijanden heeft. Want naar wie is hij genoemd? Naar de Heere Jezus. En toen de Heere Jezus zijn werk begon, gemeente, toen kwam de vijand op hem aan. De boze, de verleider, de duivel in de woestijn. Trouwens, de Heer Jezus was nog maar net geboren. En toen kwamen de soldaten van Herodes al op hem af met hun zwaarden en wilden hem doden. Vijanden. En heel zijn leven door. En hoe heeft de Heer Jezus gestreden? Vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven toe. Gestreden tegen die boze vijand. Opdat hij de kop van die vijand zou vermorzelen. En aan het kruis. Als hij het uitroept: mijn Vader, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Wel nu, als nu de Heere Jezus vijanden had, zullen Gods kinderen ze niet hebben? Heeft de Heer Jezus niet gezegd: in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Wat zei de meester tot zijn discipelen? Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En nou beleidt Johannes: verlost zijnde uit de hand van de vijanden. Kennen we dat gebed? Dat gebed aan het slot van de catechismus: leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, dewijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat we niet een ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodvijanden, de duivel en de wereld en ons eigen boze vlees, niet ophouden ons aan te vechten. Heere, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat we in deze geestelijke strijd niet altijd onderliggen, maar sterke tegenstand doen, totdat we uiteindelijk door uw kracht en uw genade de overhand behouden. U zegt: maar dan begrijp ik het toch niet, hoor. Want kennelijk is strijd en vijandschap een kenmerk van het christen zijn. Maar als ik het hier goed lees, dan zingt Zacharias over verlost zijnde. Is er dan een situatie in het leven van een kind van God dat alle vijanden verstommen en dat ze er niet meer zijn en dat ze voor altijd op de vlucht geslagen zijn? Gemeente, weet u wat het geheim is? Dit. Zacharias, hij zingt het niet met het oog op wat hij om zich heen ziet, wat hij in zijn eigen leven gewaar wordt. Nee, want dan ziet hij een wereld vol van vijandschap tegen de Heer en tegen zijn dienst. Dan wordt hij gewaar dat er ook in zijn eigen leven, in zijn vleeselijk bestaan, allerlei vijandschap is. Heeft hij het niet zelf moeten ervaren in deze achterliggende maanden, door zijn ongeloof en zijn tegenkanting? En heeft hij er niet diep voor moeten boeten, in zijn zoveel maanden sprakeloos geweest te zijn? Als Zacharias hier zegt, verlost zijnde. Gemeente, dan spreekt hij niet over de feitelijke situatie die hij voor ogen heeft, in de omstandigheid. Maar weet u, dan spreekt hij in het geloof. Dan ziet hij uit boven de omstandigheid. En dan ziet hij op hem die straks komen zal als de verlosser. Zacharias, hij kent iets van het zogenaamde nochtans geloof. Weet u wat ik daarmee bedoel? Het nochtans geloof, het is dit. Wat we op diverse plaatsen in de schriften lezen. Bijvoorbeeld dit. Wanneer ik in het duister wandel. En wanneer ik geen licht heb. Of wanneer de vijand op mij afkomt. En de boze mij influistert. Je hebt geen heil bij God. Wel. Dan zal ik nochtans betrouwen op de Heere mijn God. En steunen op hem. Die het tot mij zegt. Ik zal voor u strijden. En gij zult stil zijn. Als u vreest, dan zegt de Heere, vrees niet. En als u een paar stappen terug doet, dan zegt de Heere, maar ik zal het doen. En nu de naam van deze jongen, de kleine Johannes die geboren is, die zegt het. En het is voor Zacharias misschien wel een garantie. En een ondersteuning is een geloofsoefening geweest. De Heere is genadig. Hij is zo getrouw als sterk. En hij zal zijn werk voor mij voleindigen. Zacharias en u en jij. Zacharias, gemeente, heeft krediet. Krediet op God. Want zijn zaak is Gods zaak. Hebt u het wel eens uit handen gegeven? Als je moest zeggen, Heere, die boze die mij influistert van alles en nog wat. En ik moet hem eigenlijk gelijk geven. Maar Heere, uw genade is toch groter. En uw kracht is toch vele malen groter dan mijn zwakheid. Ik, die tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed ben, Heere. En ik val de vijand zomaar toe. Maar Heere, u bent toch almachtig. En dan zit je aan het avondmaal. En dan mag je het horen. Dan verwijst de Heer je niet naar jezelf. Maar dan zegt hij het met het getuigenis van de kerk der eeuwen. Opdat wij vastelijk zouden geloven. Dat wij tot dit genadeverbond behoren. Wel, lieve gemeente, dan zet de Heer je eens een ogenblik op een vaste grondslag. Dan zet hij je voeten op de rotssteen. En dan zul je niet wankelen. Opdat wij vastelijk zouden, vastelijk. Opdat wij gewis en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren. Wel, dan kun je een stootje hebben. Wel, dan zingt Luther, de vijand rukt vast aan met opgestoken vaan. Hij draagt zijn rusting nog vol gruwel en bedrog. Maar als de Heere eenmaal zijn arm uitstrekt, als de Heere opstaat tot de strijd, dan zal hij zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen vluchten. En dan kan ik misschien wel midden in de strijd zitten. En voor de een is het dat en voor de ander is het dat. Maar als ik er overheen mag zien, dan zeg ik toch, verlost zijnde, die God die mij in beginsel verlost heeft, hij zal mij verlossen. En hij zorgt ervoor dat alle vijanden ooit zullen verdwijnen. Verlost zijnde. Nou, en dan begint het pas. Ja, dan begint het pas. Verlost zijnde, hem dienen. Gemeente, want dat verlost zijnde, die woorden uit de lofzang van Zacharias, die vormen eigenlijk nog maar een bijzin. Dat is de aanloop. Dat is weliswaar de vaste grondslag, maar dan begint het pas. Waar is het de Heere om begonnen? In uw leven. In jouw leven. Waar gaat het hem om? Ja, u zegt dat ik mijn zonde zal kennen. Nou, dat is wel onmisbaar, zeker, want zonder zondekennis zul je geen verlosser nodig hebben. En zul je geen zaligmaker behoeven. Dat je je zonde kent, nou vergeet het niet, maar het is niet het uiteindelijke doel. U zegt waar het om gaat, dat is dat ik mag weten dat mijn zonden vergeven zijn. Nou, dat is een kostelijke weldaad. Dat is Gods genade die we nooit te hoog kunnen achten. Maar gemeente, dat is ook het doel niet. De Heer heeft de mens, Adam en Eva, niet geschapen om zijn zonden te vergeven, want er waren helemaal nog geen zonden. De pijl ligt verder. Wat bedoelt de Heer met uw leven? Waar gaat het om? Niet in eerste instantie dat je je zonden kent. Nou, die zul je moeten kennen en die zul je moeten belijden voor de Heer. En dat die zonden vergeven zijn en dat je te weten mag om Christus wil dat ze uitgedelgd zijn. En het is een kostelijke, een onmisbare genadeweldaad. Maar waar het om gaat, dat is hem dienen. Daar gaat het om. Dat is het doel van ons leven. Dat is ook de vrucht van het avondmaal. Oh, de vrucht kan zijn dat je meer en meer je zondig bestaan moet inleven. En doe het maar. En vlucht er niet voor. En bid of de Heer het verdiepen wil. En de vrucht zal, en oh wat een wonder. De vrucht zal mogen zijn dat je ziende op de gaven van brood en wijn weten mag. En het getuigenis van de Heilige Geest in je hart horen mag. Dat er vergeving van zonde is. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En dat al je ongerechtigheden uitgewist zijn. En dat de Heer ze heeft bedekt. Maar gemeente, dan begint het pas. Want waar het de Heer om te doen is. Dat is dat we hem zullen dienen. Nou zeg ik het eens even wat leerstellig. Dat kunt u wel hebben, denk ik. U die al jaren in de kerk zit. Laat ik het zo zeggen. Het draait om de rechtvaardiging. Begrijpt u wat ik daarmee bedoel? Het draait om de rechtvaardiging. Dat is de vergeving van zonde. Maar het gaat om de heiliging. En dat is dat we hem dienen zouden. Zonder vrezen. Wij zijn geschapen in het beeld van God, gemeente. En met welk doel? Wel, onze catechismus zegt dat zo prachtig. Opdat we God, onze schepper, recht zouden kennen. Hem van harte zouden liefhebben. En met hem in de eeuwige zaligheid zouden leven. Dat is het doel. En de werkelijkheid? Nou, de werkelijkheid is van een natuurlijk mens. En ook van de mens die de Heere vreest in zichzelf naar zijn vleeselijk bestaan. De werkelijkheid is. Nou, dan moet je dat eens lezen in Romeinen 3, wat de werkelijkheid is. Dan ziet de Heere die alle dingen ziet. Dan ziet hij in deze wereld rond of er iemand is die hem zoekt. Of er iemand is die uit zichzelf naar de Heere vraagt. En de Heere komt niemand tegen. Werkelijk niemand. En daarom ook ons is de Heere toen niet tegengekomen. En wat is het oordeel over de mens? Wat is de werkelijkheid van ons bestaan? Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. En als je in de spiegel kijkt, dan zie je. En Paulus zegt het. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Gemeente, dat leeft in ons hart. En als het niet allemaal uitgebraakt wordt uit onze mond, dan is dat nog Gods ontferming over ons leven. Maar het leeft wel in ons hart. Nou, dat is de werkelijkheid. Wat een contrast. En we zijn geschapen om de Heere te dienen en hem te kennen. En daar gaat nu de Heere voor zorgen. Hoe dan? Wel in die weg. En dan zeg ik het nog maar een keer. In de weg dat ik mijn zondig bestaan voor de Heere ga belijden en erkennen. Dat ik mezelf ga mishagen en mezelf aan de Heere ga aanklagen. En om zijn genade gaat bidden. Gena, o God. Hoor mijn gebed. Hoor hoe een boeteling pleit. En het wordt geleerd in de weg. Dat de Heere mijn zonde gaat bedekken. En dat hij mijn leven gaat besprengen met het bloed van de Heere Jezus Christus. Zodat ik iets mag kennen van de reinigmakende kracht van zijn hartebloed. Opdat ik zal komen tot het dienen van hem. Hoe? Nou, dat zegt onze tekst. Zonder vrees. Zonder vrees. U zegt, dat moet u nog wel eens even uitleggen, want de vrezen des Heren, dat is toch een zaak, dat is toch een hele goede zaak om de Heren te vrezen en te dienen en hem te kennen. Ja, inderdaad. De kinderlijke vrezen. De erkenning van de Heren. Het volgen van hem. Het vragen naar hem. Het dienen van hem. Eerbiedig en gehoorzaam. Met ontzag en eerbied. Met een hart vol liefde en ontvankelijkheid en afhankelijkheid. De kinderlijke vrezen die een kenmerk is van allen die de Heren dienen. Ja, maar dat wordt niet bedoeld. Zonder vrees. Dit wordt bedoeld. En ik haal nu Matthew Henry aan. U kent hem wel. De schriftverklaarder. De Puriteinse schriftverklaarder. Als u zijn boeken niet hebt, ik zou zeggen, schaf ze eens aan, want ze zijn buitengewoon leerzaam. Matthew Henry zegt hier, hem dienen zonder vrees, dat is de vrees waarin pijn is. De vrees van een wettische geest. Vanuit de geest der dienstbaarheid. Het is de vrees, nee, niet van een kind, maar het is de vrees van een slaaf. Van een kruiperige slaaf. Die zijn meester dient uit angst voor straf. Met een wettische geest. Gemeente, u denkt toch niet dat de Heere zo gediend wil worden? Misschien constateert u dat wel bij uzelf. Dat u krampachtig zoekt om maar in de overgeleverde vormen te blijven. Zodat een ander niks van je kan zeggen. Zodat je zelf ook wel een prettig gevoel krijgt over je eigen weg die je gaat. Want nee, angstvallig probeer je toch in dit spoor te blijven. En daar zit toch iets goeds in. En dan zal de Heere me toch wel zien. En dan ligt het toch wel goed. En dat doe ik niet, toch ook niet zomaar. Maar uiteindelijk is het de Heere dienen uit vrees voor straf. O jawel, we mogen de Heere wel zoeken uit vrees voor straf. Maar geliefde gemeente, het echte dienen van de Heere, dat is het wat een kind doet. Een kind die van zijn ouders houdt. Het is de houding van Psalm 119. Mijn ziel, bewaar uw trouw getuigenis. Dan heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Hem dienen zonder vrees, in ontvankelijkheid, in onbevangenheid, in waarachtigheid en in oprechtheid, door de Heilige Geest die de liefde van God in mijn hart uitstort, zodat ik het zeg, Heere, ik zal u dienen. U, o Heere, en uw dienst is het allerhoogste goed in mijn leven. En dan? Ja, dan wordt de slaafse vrees uitgedreven. Dan is het niet meer in krampachtigheid, maar dan is het de Heere zoeken vanwege de liefde van mijn hart en omdat Hij het zo waard is. Ja, dan hou ik zijn geboden wel. En dan blijf ik van de kant vandaan. Dan zoek ik niet de uiterste grens om nog zoveel mogelijk mee te kunnen en mee te genieten. Nee. Dan ga ik mijn weg. Voorzichtig. Met een teer geweten. En dan vraag ik telkens, jullie ook jongens en meisjes, dan vraag ik telkens, Heere, wat wilt u nou dat ik doe? Bewaar me toch voor dingen die niet sporen met uw wet. En maak ze mij bekend. En dan staan er nog twee woorden bij. In heiligheid en gerechtigheid. Nou, ik zal het daar maar kort over hebben. Dat is de samenvatting eigenlijk. In heiligheid en in gerechtigheid. In heiligheid betekent eigenlijk in zuiverheid. Dat is in een rein gemoed. Met oprechtheid. Dat is dat ik telkens aan dat woord van God als het ware hang. De Heere aanhangen, betrouwen en liefhebben. Vanwege de overvloed van de liefde in mijn hart. Vanwege de dienst van de Heere. En in gerechtigheid. Dat is in overeenstemming met de wet van God. Wat de Heere vraagt. Dat acht ik geen zwaar juk. Maar dat doe ik uit liefde. in heiligheid en in gerechtigheid voor hem. Voor hem. Dat is met het oog op hem. Dat is vanwege de eer van hem in aanbidding. Dat is zoals de dienstknecht ziet op de hand van zijn heer. En de dienstmaagd ziet op de hand van haar vrouw. Zo, Heere, zijn mijn ogen op u, opdat ik u zou dienen en achter u zou gaan. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou wijken. Is dat ons voornemen na deze zondag, na deze avondmaalszondag? Heere, u bent het waard. En dat mogen de jongens en meisjes ook zeggen. Dan denk ik aan Samuel, die kleine jongen. Die zei: het spreek, Heere, want uw dienstknecht hoort. Ik neig het oor dat ik op Gods inspraak wacht. Heere, wilt u het mij zeggen? Wilt u mij leiden door uw woord heen en door uw geest, opdat ik uw wil zal kennen? Lieve gemeente, er is geen beter leven dan dat leven. En eerlijk waar, er is geen leven met meer, met intenser vreugde als dit leven. Want het geeft al een voorglans en een voorsmaak van de eeuwige vreugde dat ik u zou dienen. En dan kan het niet anders. En daar besluiten we vanmiddag mee. Verlost zijnde, hem dienen. Alle dagen van ons leven. U zegt: nou, daar schrik ik van. Want als dat de maatstaf is, dan zag ik er zo doorheen. Dat lukt mij niet. Als ik alleen al kijk naar de afgelopen dagen. Alle dagen hem dienen? Ja, ik zou het wel willen. Maar het lukt me niet. Ik ben tot hinken en tot zinken elk ogenblik gereed, Heere. Daar zak ik weer weg. En die zou eens moeten weten wat er in mijn gedachten omgaat. Ik zou niet graag willen dat de woorden die ik bedenk op mijn voorhoofd geschreven stonden. Ik zou me wegschamen. En dan hier? Alle dagen? Al de dagen van mijn leven? Nou, gemeente, we zullen dat eens vragen. Bijvoorbeeld aan Petrus. Petrus, hoe heb jij dat gedaan? Alle dagen van je leven? Nou, dan zien we dat Petrus zijn ogen terneerslaat en dat hij zegt: dat is me niet gelukt. Daar heb ik niks van terechtgebracht. Alle dagen? Dan denk ik aan die dag dat ik hem verloochend heb. Dan denk ik aan die dagen dat ik helemaal van mijn plek af was. Dat ik de eerste wilde zijn, de meeste onder de discipelen. Alle dagen? En vraag het eens aan David. David zal het ook moeten zeggen. Alle dagen? Ach, er zijn dagen geweest, daar was ik met heel andere dingen vervuld. En ik heb maanden achtereen, heb ik in de zonde geleefd. Alle dagen? Wel, hoe moeten we het nou lezen? Wel, gemeente, vanuit het woordje, het eerste woordje van vers 72. Daar staat: op dat. En eigenlijk wordt het ook aan het begin van vers 74 herhaald. In onze vertaling staat er dat, maar je mag het ook vertalen met op dat. Op dat. Wel, dat is het. Dat ligt nou op mijn ziel. Dat is nou mijn wens. Dat is mijn gebed. Dat is mijn intentie. Heere, mag ik u alle dagen dienen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat is dezelfde David. Dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren. Om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te doorzoeken in zijn tempel. David zegt: dan gaat mijn hart open. Dan springt mijn mond open. En dan vloeit het over van de eer van de Heren. Daar gaat het om. En in mijn beste momenten zeg ik: Heren, trek me maar. Dan zal ik u nalopen. En daar ligt mijn wil. Daar ligt mijn door u veranderde wil. Wel, dat wordt mijn wil. En dat is ook de wil van God. En dat is ook het doel van het evangelie. En dat is ook de zegen van het sacrament. Al de dagen van mijn leven. En gemeente, weet u waar het zijn grondslag in vindt? Nee, niet in mij. Maar het vindt zijn grondslag in een ander. In de Heere Jezus Christus. Die het van zichzelf getuigd heeft. Dat hij de zijnen heeft lief gehad. Al zijn dagen. tot aan het einde. Hij heeft de zijnen lief gehad tot het einde. En daarom heeft hij het gezegd: ziet, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Als ik wegzink en wegdrijf, oh, dan roep ik om hulp. En dan zeg ik: Heere, help mij. U hebt het toch gezegd dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen? Ach, Heere, grijp me dan vast. Want ik wil het niet anders, u dienen en u vrezen. Maar er is zoveel wat er dikwijls tussen zit. Wilt u het mij leren, Heere? En eens? Jazeker. Die hoop doet al mijn leed verzachten. En dan roep ik mezelf op en dan roep ik anderen op. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Het faalt aardse vrienden. O, dikwijls aan krachten en aan moed en aan inzet. Maar nooit één zoals de Heere is. Eens, en dat is de hoop. Dat is het leven der hoop. Die ook vanuit het sacrament gevoed wordt. Eens komt de dag dat het werkelijkheid zal worden. Dat ik naar de vreugde van mijn hart en naar de uitgang van mijn leven de Heere zal dienen. Alle dagen. Dan zal er geen dag zijn zonder de dienst van Hem. Dan zullen alle dagen en alle ogenblikken gevuld zijn met de aanbidding van Hem die toekomt. Eer en lof. En die zelf gezorgd heeft dat Hij hier op aarde het beginsel van die eeuwige vreugde in het hart van de zijnen heeft afgedrukt. Gemeente, voorafgaand aan het heilig avondmaal bent u vermaand om uzelf te toetsen en te beproeven. En vanuit het heilig avondmaal mogen we en moeten we het opnieuw doen. In deze toetssteen, daarin ligt de kennis van de zaligheid, verlost zijnde, Hem dienen, alle dagen. En zo niet, zoek de Heere, want Hij wil het nog geven. En zo ja, vertroost elkander met deze woorden. Amen.